RSM. Puls.
Hallo Murat.
Een hele goede dag, Cem.
Hoe is het?
Ja, gaat prima. Hoe is het met jou?
Ja, goed. 20e aflevering alweer, dus het gaat goed volgens mij.
Ja, nou, kun je 20e aflevering een jubileumaflevering noemen? Ik denk 25.
Ja, het is nu nog te vroeg om het jubileum te noemen. Maar goed dat je er weer bent. Nieuwe aflevering. We gaan het vandaag hebben over large language models. Hè? Een toepassing binnen AI. En de effecten die het kan hebben op
voordat de luisteraar in slaap valt. Het is ook wel bekend als een ChatGPT, maar dan de technologie erachter.
Ja, en de impact die het dan heeft op nieuwe mogelijke aanvallen in de cyberwereld, eigenlijk in het digitaal domein. Maar voordat we daar dieper op ingaan, heb ik jou gevraagd om jouw verbazing van deze week even toe te lichten.
Ja, ik probeer een beetje in de traditie te blijven van een verbazing van de week zoeken die stroomlijnt met het onderwerp van de podcast. En ik denk dat we er weer een hebben. Namelijk voor de politiek geïnteresseerde luisteraar. Er waren vorige week weer gesprekken in de Tweede Kamer omtrent de implementatie van de NIS 2. Wilt u weten wat de NIS 2 is, dan kunt u teruggaan in onze catalogus, want we hebben dit eerder behandeld. Maar het is een cybersecurity richtlijn vanuit Europa en die moet geïmplementeerd worden in elke lidstaat. Nou, hier zijn gesprekken over geweest, voornamelijk vanuit de JNV, maar ook in samenwerking met de minister van Klimaat, Rob Jetten. En wat blijkt is dat die deadline van 17 november, dus de deadline van kwartaal 4, die zou niet gehaald worden. Nou, daar is een brief naar de Kamer voor gepubliceerd destijds. En toen werd gemikt op april. En nu blijkt het dat het in het derde kwartaal van 2025 zal plaatsvinden. De reden dat ik dit een verbazing vind is, we hebben het hier niet over een wet dat gaat over parkeerbeleid, hondenpoepbeleid. Maar dit gaat echt over de cyberveiligheid van Nederland en Europa. Want het gaat breder dan alleen in de lidstaat. En wat dit zo opmerkelijk maakt, is dat ook als je kijkt in het hoofdlijnenakkoord, waarin benoemd wordt dat de nationale veiligheid ontzettend belangrijk wordt en het beschermen van intellectueel eigendom en kennis en vooral spionage, weet je, dat soort onderwerpen ontzettend belangrijk zijn. En dan kijk je naar ontwikkelingen in de samenleving, dat er bijvoorbeeld kranen die in de haven gebruikt worden, waar later achtergekomen wordt dat er spionagemateriaal in zit. Of er heel veel elektrische auto's vanuit China komen die meer data kunnen opnemen dan een gemiddelde auto. Dan denk ik van, dit kan je toch niet zomaar uitstellen.
Ja, de wet is ook specifiek ingericht voor bedrijven die in kritieke sectoren bevinden. Dus het zijn echt bedrijven of instanties die ontwrichtende effecten kunnen hebben wanneer er een cyberincident plaatsvindt. Dus ik vind het ook teleurstellend van de Nederlandse overheid. Het liefste jongetje van de klas, zoals ik hem wel eens noem. Neemt niet weg dat die ondernemers wel gewoon aansprakelijk gehouden kunnen worden op grond van de Europese verordening. Maar dus niet op Nederlandse implementatie daarvan. Want zoals met elke richtlijn kunnen lidstaten kleine wijzigingen aanbrengen in een Europese richtlijn. Maar dat moet even op zich laten wachten, denk ik.
Good boy turned into a bad boy?
Ja.
Die ontwikkeling laat zich wel zien, hè?
Ja. Afijn. We blijven nog even in het cyberdomein hangen. Hè? Zoals ik even aan het begin zei, we gaan in op ChatGPT, like technologies, ja, en de impact die het heeft op nieuwe mogelijkheden of nieuwe varianten van cyberincidenten.
Exact, ja. Dus,
wacht even. Voordat we verder gaan, kan je even een beeld schetsen aan de luisteraar over de huidige trends. Wat speelt er nu allemaal?
Jazeker. Eerst even, voordat ik de trends induik, we noemen ChatGPT als voorbeeld, maar er zijn natuurlijk ook andere applicaties zoals Copilot die vrij mainstream zijn. Maar we hebben het niet over die applicaties aan zich, want dat is wat je ziet. We hebben het over de infrastructuur, over hoe zo'n applicatie gemaakt wordt. En dit heet ook wel een model of een large language model. En dat is omdat dit soort modellen gebaseerd zijn op heel veel textuele data. Nou, deze large language models die zijn divers en die richten zich op verschillende aspecten van hun capaciteiten, maar ook van hun toepassing. En wat ik de afgelopen tijd gezien heb, is dat er voornamelijk drie belangrijke trends zijn. Namelijk het oplossen van taken waaruit je eerst het verzoek daar een perceptie uit moet halen. Dus je moet ook iets interpreteren en op basis daarvan moet je een taak uitvoeren. Nou, er zijn opkomende capaciteiten en er zijn nieuwe modellen uitgebracht die relevante implicaties kunnen hebben op cyberbeveiliging. Nou, wanneer we het hebben over het oplossen van perceptuele taken, dan zie je dat in de context van large language models de creatie van die modellen generaliseerbaar genoeg zijn om in elk domein toegepast te worden. Dus je hebt zo'n standaardmodel en die kan, of je nou in een bank werkt, je werkt bij de overheid of je werkt in tech. Die modellen die kunnen gewoon tegenwoordig overal toegepast worden. Zelfs in de geneeskunde of als je een advocaat bent. En die meest populaire large language models, zoals we net noemden, GPT-modellen. Die worden dan beoordeeld op hun vermogen om taken uit te voeren die gemiddeld door mensen gedaan worden. Nou, deze prestaties die worden dan uiteindelijk gebenchmarkt. En wat we gewoon zien is dat deze prestaties van complexe taken gewoon steeds en steeds beter gedaan worden. Je ziet ook wel dat er steeds meer de angst ontstaat van, goh, heb ik later mijn baan wel? Hoe gaat dit zich in de toekomst ontwikkelen? Kan dit model ook andere talen net zo goed de taken van uitvoeren als dat ze het nu kunnen? En het antwoord op die vragen is van, ja, het model wordt steeds en steeds beter. Recentelijk hadden we een GPT-4.0. Ja. En nu bewegen we richting een GPT-4.5. En een GPT-5 is ook al geen concept meer. Hè? Daar zijn ze nu ook al mee bezig. Dus het wordt allemaal beter.
Je hebt tijdje geleden ook al genoemd, hè? General AI. Hoe meer teksten er beschikbaar komen... hoe beter de datamodellen weten om te gaan met tekst. Hoe meer het neigt naar algemene AI eigenlijk.
Ja.
Waardoor het eigenlijk steeds meer gegeneraliseerde taken zou kunnen gaan uitvoeren.
En ook vergelijkbaar is met het intelligentieniveau van een mens.
Ja.
En om daar even een bruggetje naar te maken. Wat wij nu ook zien. En dit is echt een fenomeen binnen de wetenschap. Is dat je ziet wanneer die modellen veel groter worden, dat die ook nieuwe capaciteiten gaat krijgen. En waarom ik dat een fenomeen noem, is je had natuurlijk allemaal in vergelijking tot nu kleinere modellen die toegespitst waren op allerlei taken die specifiek zijn. Dus je had modellen die afbeeldingen konden vertalen op basis van een JPEG of een PNG bestand. Dat uiteindelijk die tekst voor je opschreef. Je had modellen die tekst om kunnen zetten in speech. Dus allerlei verschillende functionaliteiten. Maar wat je nu ziet is wanneer je al die modellen samenvoegt in één groot model. Ik had het hier laatst met een andere collega over. Hij maakte een foto van zijn stuur. En dan maak je een foto van, in dit geval reed de beste man reed een BMW. En dat model zegt dan van, oké, dit is een stuur van BMW. Maar dit is een stuur wat van een high-end BMW is. En van een high-end BMW, dat soort auto's worden vaak gereden door mensen met een hoger inkomen. En dat kwam allemaal terug uit de vertaling van één afbeelding. Hè. Dus omdat het model groter werd, kon die ook op een andere manier gaan redeneren dan dat hij voorheen kon. Wat toch echt wel een significante doorbraak is ten opzichte van wat we in het begin zagen. Hè, dat hij alleen maar van die standaardtaken kon uitvoeren. En nu, omdat het model aan het groeien is, maar ook de functionaliteit van verschillende modellen samengevoegd worden, zie je dat er steeds meer richting het menselijk denken, dat steeds dichterbij komt.
Ik zag, wanneer was dat? Toen ChatGPT 4.0 uitkwam, zag ik een video online komen van een vader en een zoon. En dus die zoon had een huiswerkopdracht gekregen en die had de camera van zijn telefoon zo gericht op het, op de opdracht. En ChatGPT die keek dan mee. En terwijl die jongen zijn antwoord aan het formuleren was, was er een leraarachtige stem gegenereerd door ChatGPT. Die zei van, moet je niet even terugkijken?
Lees de vraag goed.
Ja, lees de vraag. precies dat. Maar als ik dit dan zo zie en hoor over leerkrachttekorten, ga ik in mij over nadenken van, gaan we binnenkort op basisscholen ook gewoon een robotje of wieltjes krijgen die zo goed is? Hè? Er gaan allemaal dingen door mijn hoofd, maar dit zijn de mogelijkheden die we nog een jaar geleden niet voor ogen zouden kunnen houden. En nu zijn ze er gewoon.
Ja, ja, inderdaad. En er zijn nog veel meer voorbeelden op te noemen. Gelet op de tijd zou ik graag naar waar het over gaat, is de relevantie ten aanzien van cyberbeveiliging. Dus om dat even kort in te leiden, is de capaciteiten van large language models, zoals we net de context voor hebben gegeven, die hebben het potentieel om nieuwe toepassingen voor cyberaanvallen te openen. Dus die capaciteiten wat ik net noemde, dat blijft toch wel een controversieel wetenschappelijk debat, omdat het onduidelijk is waarom en hoe grote modellen zich anders gedragen dan kleinere taalmodellen. En vanuit een cyberbeveiligingsperspectief zullen deze nieuwe capaciteiten moeilijk te behandelen zijn. Ook omdat de uitlegbaarheid wat lastiger is. Hè? En omdat we als het gedrag van large language models bij schaalvergroting niet kunnen verklaren en voorspellen. Bijvoorbeeld als je daar een aantal parameters voor gaat gebruiken of gaat kijken naar de datasets. Dat het dan bijna onmogelijk is om hier met de juiste beveiligingsmaatregelen tegen te verdedigen. Het is over het algemeen erg moeilijk om jezelf te verdedigen tegen verschijnselen die men nog niet begrijpt. Wat ook wel best wel een logisch punt is. Dus een voorbeeld hiervan is spear phishing.
Ik kreeg laatst toevallig een spear phish aanval. Komt wel vaak voor. Dus het algoritme die had klaarblijkelijk op mijn LinkedIn gekeken. En die had gezien dat ik iets specifieks had gedeeld over automotive. En specifiek daarop ging die in. Met een link eronder.
Ja.
Ik was zo geneigd om te klikken op die link. Maar ik dacht, wacht eens even. Dus ik ben er overheen gaan zweven over die hyperlink. En toen dacht ik, oké, dit is niet goed. Dit was gewoon een spear phish aanval.
Ja.
Maar je merkt het gewoon niet. Ook de e-mailadres tegenwoordig, die zijn niet zo nep meer als voorheen. Het is niet abcdf1567, apenstaartje.
Prince of Nigeria at gmail.
Ja, we zijn echt professioneel gewoon.
Ja.
Dus oppassen.
Ja. Nou, dit is, ik wil hier wel wat langer bij stilstaan. Hè, want deze voorbeelden, dat is natuurlijk wel belangrijk. Want je hebt uiteindelijk dat bewustzijn nodig om te weten van, oké, waar moet ik nou beginnen bij deze nieuwe tijdperk van large language models. Hè? Dus jij noemde net dat. Wat je ook ziet is bijvoorbeeld door vacatures, hè, om het werk van HR-medewerkers te verstoren. Dus dit is eigenlijk, dit is wel eens een keer gebeurd, dat je een persoon had die large language models gebruikte om nep sollicitatiebrieven en nep cv's te genereren. Inclusief ook foto's van mensen. Hè? Dus met deze multimodale modellen en generative capaciteiten van sommige modellen voor beeldcreatie bijvoorbeeld. Kan je met vervalste afbeeldingen of andere elementen die documenten geloofwaardiger maken. En dit maakt filteren van vervalste materialen een uitdagende taak voor HR-teams. Waardoor kwaadwillenden bijvoorbeeld gemakkelijker toegang kunnen krijgen tot nog meer informatie van die organisatie.
Ik had vorig jaar was ik op een conferentie en ik zat te spreken met enkele mensen die de beveiliging verzorgen van grote datacenters. En we raakten aan de praat en de man vertelde mij dat tegenwoordig de aanvallen zo nauwkeurig zijn. De kaas gaat als volgt. Er wordt op LinkedIn worden vacatures geplaatst. Een specifieke functie die heel belangrijk is binnen een datacenter. Ik weet even niet meer wat het was. Enkel en alleen mensen van groot belang of die al ruime ervaring hebben binnen een datacenter, die solliciteren daarop. Wat doen ze? Ze richten die vacature specifiek aan hun vanwege hun cruciale rol. Die mensen solliciteren erop. Er zijn twee personen die persoon uitnodigen voor een gesprek. Het gesprek vindt plaats. Ze hebben een LinkedIn-pagina waarop dat bedrijf die de factuur heeft geplaatst daadwerkelijk volgers heeft. Alles klopt gewoon. Op een gegeven moment doen ze een aanbod. En in dat aanbod staat een link die die persoon moet invullen.
Ja.
Wanneer die persoon op die link klikt, is de kans zo groot dat hij inlogt via zijn bedrijfslaptop of verbonden aan de datacenter. Breken ze in? Dan denk je, oké, ze zijn binnen. Nee, want de datacenter heeft ook beveiliging. Wat doen ze? Ze hacken alle airco's binnen de datacenter.
Ja, einde verhaal. Einde
verhaal.
Ja.
Dus zo diep gaan deze dingen tegenwoordig.
Ja, nou goed, dat is een heel mooi voorbeeld. Ik denk naast deze sophisticated phishing, spearfishing aanvallen, denk ik dat het genereren van malware ook een goede is. Hè? Dus als je ziet van die modellen die worden getoetst aan de hand van een aantal parameters. En één daarvan is hoe goed die kan coderen. En het vermogen om natuurlijke tekst te genereren in specifieke formaten zoals Python is iets wat ook steeds beter wordt binnen GPT. Hè? Dus kwaadwillenden die code willen schrijven om een systeem te exploiteren, kunnen dan zo'n model gebruiken om op commando malware payloads te genereren. Hè? Dus dit stelt niet technische criminelen in staat tot kwaadaardige code te maken zonder diepe programmeerkennis. En deze gegenereerde code die kan variëren van eenvoudige kwaadaardig script tot complexe malware, afhankelijk van de specificaties van de aanval. Ja,
ja, dus je ziet tegenwoordig ook natuurlijk partijen zoals GitHub. Dat zijn die hebben zoveel open source code beschikbaar. Als je daar een large language model op traint, dan gaat hij vanzelf ook begrijpen waar de gaten, de leemte zitten. Ja, en aan de hand daarvan is eigenlijk een goede prompt schrijven, een opdracht schrijven van hey, gebaseerd op deze code, schrijf voor mij een stukje malware.
Hey, ik denk dat de voorbeelden die zijn goed. Hè? En ik denk dat het mensen ook wel aan het denken gaat zetten. Maar goed, wat moet je nou uiteindelijk met die voorbeelden? Hè? Dus uiteindelijk moet je als organisatie moet je wat met deze nieuwe ontwikkeling. Hè? Dus ik denk dat het ook even belangrijk is om stil te staan van nou, wat voor metrieken moet je bijvoorbeeld gebruiken om te komen met een incident response plan. Hè? Dus nou, ik heb er een aantal voor jullie opgeschreven. Dus wat een belangrijke is dat er een analyse gedaan moet worden naar alle gerapporteerde phishing e-mails en hoeveel van deze phishing e-mails echt unieke valse e-mails betreft. Want wanneer je ziet dat je veel van deze unieke en valse e-mails hebt ontvangen, dan kan je ook gewoon zien dat jij te maken hebt met een targeted phishing campaign. Hè, dus dit moet al alarmbellen gaan slaan. Iedereen die ontvangt natuurlijk wel phishing e-mails. Maar het is uiteindelijk ook belangrijk om vast te stellen van nou, is dit iets wat in een bulk gedaan wordt, of wordt het echt alleen specifiek naar jou gedaan? Daarnaast is het ook nog even belangrijk om te kijken van wat is de kwaliteit van de code die gegenereerd is door large language models gericht naar jouw organisatie. Dus een evaluatie van de complexiteit van de gegenereerde malware. Wat helpt bij het beoordelen van of die criminelen die binnen willen komen, hoe technisch die zijn. Hè? Dus wellicht dat je dan ook nog een extra investering moet gaan doen in de beveiliging van je omgevingen.
Okay.
En het laatste punt waar ik even bij stil wil staan, is het opstellen van scenario's. Hè? Dus je kan aan de hand van scenario planning kan je gaan kijken van nou, wat voor soort scenario's kan je vaststellen. En op basis daarvan kan je gaan acteren. Dus je kan het bijvoorbeeld, een scenario is een massale personalisatie van phishing aanvallen, zoals ik het eerder heb benoemd. Of je zou kunnen kijken naar interne bedreigingen door geavanceerde social engineering. Hè. Hoe bewust zijn je werknemers, bijvoorbeeld het voorbeeld van Jam. Hè? Hoe bewust zijn je werknemers over zeer geloofwaardige social engineering aanvallen? Jam die benoemde net al een voorbeeld. Als je over die link heen gaat, je houdt je muis erop en dan zie je een andere link. En die link die ziet er een beetje gek uit. Nou, dat is niet iets waar veel mensen bij stilstaan. Hè? Dus dit soort trainingen die zouden daar ook bij kunnen helpen.
Je noemt even korte trainingen. Daar wil ik ook op ingaan. Want wij adviseren alleen maar ondernemers eigenlijk. Maar hoe zou een ondernemer, een bedrijf hiermee kunnen omgaan? Hoe zou die zich kunnen voorbereiden hierop?
Nou, ik denk een training, dat is belangrijk voor de bewustzijn. Hè? Dus als we even in het kader van phishing aanvallen stil blijven staan, dan zou je bijvoorbeeld kunnen nadenken over simulatieoefeningen.
Ja, destijds bij het ministerie, toen ik daar nog werkte, legden ze vooraf, de avond daarvoor, verschillende USB-sticks neer. En gingen ze gewoon even kijken wie die USB-stick eigenlijk in de computer zou inpluggen. Dit soort kleine dingen, waardoor alle systemen werden gelokt, waren goede indicaties of goede bewustwordingsacties om je hele team eigenlijk paraat te zetten. Hoe zeg je dat? Om bewustzijn te creëren. Ja. Dat ze niet zomaar lukraak USB-stickjes overal gaan insteken.
Ja, dus die bewustwording binnen het team. Hè, maar ook die bewustwording binnen het management. Dus wat ik net zei over die kwaliteit van gegenereerde codes bijvoorbeeld. Door zo'n large language model. Is ook belangrijk om te gaan kijken van. Oké, moet ik met grotere regelmaat penetratietesten gaan uitvoeren? Of moet ik meer beveiligingsaudits gaan doen? Moet ik meer samen gaan werken met cybersecurity experts? En ik denk dat dit complete plaatje, wat we net benoemd hebben, dat je aan de hand daarvan komen er allerlei resultaten uit. Op basis daarvan scenario planning gaan toepassen om tot slot te komen met een nieuw incident response plan. Iets wat ook gevraagd wordt vanuit nieuwe Europese wetgeving. Maar ik denk aan de hand van de resultaten van het sommetje dat we net opgenoemd hebben, zou jij jouw incident response plans kunnen herzien om je totale cybersecurity te verbeteren aan de hand van deze ontwikkelingen die we hebben besproken.
Ja, want het klinkt heel makkelijk, hè? Even een plannetje schrijven, een incident response plan. Alleen wanneer het gebeurt, dan is het één groot chaos. Je moet je voorstellen dat systemen niet meer werken, machines op hol staan.
Ja.
Dus het klinkt zo makkelijk, even een plannetje uitschrijven. Dat doe ik wel even vrijdagmiddag. Alleen je moet er echt op voorbereid zijn, want als het gebeurt, dan ben je te laat.
Ik laat wel een plan schrijven door ChatGPT, Jim.
Dat lijkt me heel goed plan, ja. De uitvoering moet je toch zelf doen, vrees ik.
Ja, nee, exact. Ik denk dat nog één ding is waar ik bij stil wil staan. Is, kijk, het incident response plan, dat is iets wat niet alleen gaat over cybersecurity aan zich, maar dat gaat over cybersecurity als onderwerp door je hele business. He, dus het moet een soort van kwantitatieve analyse zijn door alle business cycles die je hebt. En aan de hand daarvan ga je kijken van waar liggen de kwetsbaarheden, waar liggen de verbeterpunten, welke menselijke schakels zijn er. Want wat we ook niet moeten vergeten is, je benoemde het net heel terecht met het voorbeeld van de USB-sticks, maar de menselijke fouten, dat zijn uiteindelijk de grootste ingangen voor cybercriminelen.
Ja.
Dus om even tot een concrete conclusie te komen. Deze ontwikkelingen die leiden tot allerlei nieuwe soorten gevaren. Deze gevaren die kan je vaststellen aan de hand van analyses doen op phishing aanvallen die je krijgt, of aan de hand van de kwaliteit van de code waarmee je aangevallen wordt. Die resultaten die moeten het management wakker schudden. De management die moet op basis daarvan moeten ze extra maatregelen gaan nemen om te kijken van oké, hoe zwak ben ik nou? En aan de hand van die resultaten kan je scenario planning gaan toepassen om te kijken van hoe wil je incident response plan door de hele organisatie implementeren.
Ja, of zoals een business continuity plan.
Ja, exact. Hè? Ja.
Dus hoe kan je ervoor zorgen dat je het lek snel boven hebt en gewoon door kunt gaan met je werkzaamheden?
Ja.
Dat is ook van groot belang, denk ik altijd. Want ja, show must go on, hè?
Ja, show must go on is ook een verplichting vanuit de NIS2.
Maar vandaag niet meer, Murat.
In 2030 misschien.
In 2030. We hebben weer in een kort tijdstip genoeg punten aangestipt. Dankjewel weer daarvoor.
Ja, jij ook bedankt, Jam. Ik vond het een leuke aflevering.
Luisteraars bedankt. En vaak heb je nog een afsluitende...
Ja, zeker. Want luister je op YouTube, laat alsjeblieft een like achter en vergeet niet te abonneren. Luister je op Apple Podcast of op Spotify, vergeet dan niet een beoordeling achter te laten. Wij maken allerlei afleveringen die gaan over verschillende domeinen binnen internationaal zaken doen. Heb jij nog afsluitende woorden, Jam?
Ik heb geen afsluitende woorden meer.
Nou, dan ik ook niet. Tot ziens allemaal.
Dankjewel allemaal.